Handelingen 26. Boven dit hoofdstuk zou je kunnen zeggen of schrijven: wie is hier nu de gevangene? Is het Paulus die een keten om zich heeft, of die zijn handen geboeid zijn? Of zijn hand hieft hij op, dus hij heeft waarschijnlijk een keten om zijn benen of wat dan ook, of om zijn middel. Waar twee soldaten misschien bij staan of één soldaat. Maar wie is hier nu de gevangene? Paulus voelt zich een vrij man. En allen die hem toehoren, wenst hij toe dat ze het evangelie aannemen en bevrijd worden. En dit is de omdraaiing van de goddelijke orde. De paradox van de goddelijke orde. Wat me eraan doet denken, aan de beroemde uitspraak die zegt: je kan een man niet uit de gevangenis halen, maar de gevangenis wel uit de man. Dat is een Amerikaanse uitspraak, zover als ik weet. En dat is hier ook zo. Paulus is een gevangene, maar hij voelt zich helemaal vrij. En dat is het wonder van het evangelie. Paulus heeft zijn lijden geaccepteerd. Hij heeft te eten en te drinken en is tevreden. En hij gebruikt elke gelegenheid om de Heer Jezus te brengen. Dat mensen tot eeuwig geloof mogen komen. Tot eeuwige redding. En Paulus is blij dat hij voor koning Agrippa geleid wordt. Want hij weet dat deze koning zeer op de hoogte is. En hij legt uit dat hij vanaf het begin een vurig man is geweest. Een fanatiekeling zelfs. En dat hij op weg was naar Damascus. En dat daar de Heer Jezus aan hem verscheen. Het is tussen haakjes opmerkelijk dat in vers 7 dat hij het over de 12 stammen heeft. En waarschijnlijk, maar dat weet ik niet zeker natuurlijk, waren de meeste van de 10 stammen toen al uit het oog verloren. Toch ziet de Heer Jezus het Israëlische volk als bestaande uit 12 stammen. Maar we weten dat de 10 stammen eerst zijn weggevoerd naar Assyrië. En later door Nebukadnezar, Benjamin en Juda. Omdat die het trouwste waren gebleven. En ook omwille van David. En uit die stammen zijn ook de meesten weer teruggegaan naar het land. Nadat ze terug mochten gaan met toestemming van de keizer van toen. Van de Mede en de Perzen. En dan legt hij uit dat hij zelfs zijn stem gaf. Hij gaf zelfs zijn stem als christenen vermoord werden. Zo fanatiek ben ik geweest, zegt hij. En dan legt hij uit dat de Heer Jezus moest lijden. En daarom is hij overtuigd van zijn gelijk. Want hij kent de profeten en Mozes beter dan de Joden die hem om willen brengen. Die hem ter dood willen veroordelen of laten veroordelen. Hij kent de profetieën beter. En hij weet dat de Heer Jezus als vervangend offer moest lijden aan het kruis. Maar de Joden verwachten een redding, een redder, die hen van het juk van de Romeinen zou bevrijden en die hen zou doen ophemelen boven alle volkeren. Dat is wat ze verwachten en wilden. Ze wilden niet een Heer Jezus die leed en zeker niet een Heer Jezus die ze zelf vermoord hadden. En hierin wil ik niet antisemitisch zijn dat de Joden het enige volk is dat Christus vermoord heeft. En ik ben ook niet antisemitisch, want ik klaag mezelf ook aan. En de Romeinen en de hele geciviliseerde wereld van toen met de Griekse invloeden. Wij allemaal zijn schuldig aan het kruis. En het is inderdaad eenzijdig als je de Joden de schuld daarvan wil geven. Toch zeiden ze: zijn bloed zij over ons en onze kinderen. En dat is niet mis. Maar nogmaals, ik wil hier niet antisemitisch in zijn, want dat de Joden alleen schuldig zouden zijn aan de dood van de Heer Jezus, dat is ook een van de redenen van de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. En van honderden jaren vervolging door de christenen. Vanaf de vroege begin door de hele middeleeuwen heen. En dat is, daar zijn de christenen, of de naam christenen, schuldig in. En dan legt hij zijn bekeringsgeschiedenis uit in het kort, dat de Heer Jezus aan hem verscheen. En dat hij uitverkoren was door de Heer Jezus om te getuigen. Ook aan de volkeren. En we hebben al gezien dat dat de Joden helemaal niet bevalt. Want de volkeren zijn als onheilige honden voor ze. En dan zegt hij dat hij gehoorzaam is geweest aan de verschijning van de Heer Jezus. Hij noemt het hier in het Grieks een optasia. Maar dit is niet zomaar een visioen geweest zoals bij Petrus. Die op het dak alle reine en onreine dieren zag. Dat was een visioen. Maar dit is meer dan een visioen. En dan zegt Festus met een grote stem. Paulus, je bent gek geworden. Je bent gek. Je raast maar wat. Je grote geleerdheid maakt je gek. Festus was dus niet goed op de hoogte. En vooral toen Paulus het over de opstanding uit de doden had. Vond Festus dat dit is een gekte. Maar gelukkig weet Agrippa er veel meer van. En zegt Paulus ook. Dit is niet in een klein hoekje geschied. Dit hoort bij de geschiedenis van het Joodse volk. En natuurlijk veel meer. Dan vraagt hij aan Agrippa. Gelooft gij de profeten? Ja, ik weet dat je ze gelooft. Dat u ze gelooft. Agrippa was dus een gelovig man, zou je kunnen zeggen. Maar geen christen geworden. En hij zegt dan ook, het scheelt niet veel of je overreedt me om christen te worden. En je zou kunnen zeggen, deze man is even bewogen, maar heeft toch niet gebogen voor de koning der koningen. Hopelijk is dat later alsnog geschied, dat weten we niet uit de Bijbel. Maar hier scheelt het niet veel of Agrippa wordt door Paulus overreed. Omdat Agrippa heel goed wist wat er allemaal gebeurd was. En schijnbaar kende Agrippa de profeten beter dan de Joden die Paulus om zeep wilden helpen. En dan in vers 29 zegt hij, ik zou wel wensen dat jullie allemaal zoals mij zijn, behalve deze boeien. En hier heb je het, wie is hier nu de gevangene? De man die vrij is in Christus, of het hele audiëntie, die nog niet voor de Heer Jezus gebogen hadden. Ja, en dan staat de koning op en zijn vrouw, en hij overlegt kort met Festus dat deze man had vrijgelaten kunnen worden als hij zich niet beroepen had op de keizer. Dat werd dus heel serieus genomen, een hoger beroep. En dat kon schijnbaar niet zomaar teruggedraaid worden. En dat was dan hoofdstuk 26.